Dan doe ik die voice-over, dat wordt die lading.
Nee.
Dat kan dus goed.
Ja? Oké, doe maar. Doe jij het beter.
In de vorige aflevering hoorde je Gisbert en Arjan op zoek gaan naar de koekoek in de nachtegaal. Maar ze werden achteraf
Ja, lekker zeg. Dat ging goed.
Maar ze werden onderweg afgeleid door het gouden vliegenvanger, grasmus en boomleverik. Maar nu zijn ze terug.
Het laat maar weer zien dat het onverwachte bij vogelkijken de overhand heeft genomen.
De stroom.
Zie je hem?
Ja.
Zie je het grijze koppie?
Ja, super grijze koppie. Ik zie
hem. En een wit keeltje? Ja, nu komt hij vrij zitten. Ja. En daar zit hij helemaal voor je.
Ja, ja, ik heb hem. Kijk.
Oh. Nee, dat is een zanglijster.
Nee.
Die naast die merel landt.
Nou, daar zijn we weer.
Hey.
Nou, Arjan, waar zijn we vandaag? Nou, ja,
we zijn wederom in de Amsterdamse Waterrijnduin. Waar we op zoek gaan naar nachtegaal. Oh nee, we moeten wel niet
meer. Je moet nu niet de hele tijd in deze filmteaser stem gaan praten.
Kijk, maar nu even dat enthousiasme temperen, Patricia.
Nee. Oké, yes, we zitten er lekker in. Ja, dat was hem.
Dat was de nachtegaal. Hoi, hij zit hier.
Oh.
Kom, rustig hier.
Ja.
Kijk, onder de onderste wilgjes. Inderdaad.
Ja, ik zag hem, ja. Ah, vervangen. Ik zag een bruin vogeltje wegduiken.
Ja, die heb je ook bijna alles wel meteen gezien aan de nachtegaal. Want hoe mooi, zo mooi als die zingt. Zo onopvallend bruin is die van kleur. Hier, daar gaan ze weer, je puttertjes.
Ja. Oh, kunnen we die nog?
Nee. Want... nee, maar even die nachtegaal, even focussen. Nachtegaal kan bizar mooi zingen. Weet je hoe luid die kan zingen?
Nee.
93 decibel kan hij halen. Voor mij mogen ze bij een technofestival naar 100 decibel max of zo. Dus dat is echt... of niet eens, 70.
En die zang, want...
dus ze... oh,
ik zie hem daar. Is dat hem niet? Of daar bij die tak?
Hij zit bij die tak. We staan hier tegenover een muur van bomen.
Nee, maar als je door dat bruin bosje kijkt...
ja.
Zie je hem?
Nee, luister, laten we gewoon even luisteren.
Ja. Is dat hem? Zie je hem daardoor? Kijk, als je dus door de ding heen op die boom daarachter.
Ja, dat is hem. Je bent er goed bezig, jongen.
Kom, yes.
Pak een eekhoorn, we gaan hem in de scope.
Hij zit op dat takje nu. Ja, ik zie hem. Ik zie hem.
Ja, maar...
oh, hij is weg. Fuck. Ja, maar ik had hem wel gezien.
Ja,
hij heeft een lichte borst.
Ik wil hem in de scope zetten.
Hey.
Zit hij er nog?
Nee, hij zit er niet meer.
Ja, maar zag je zijn grote oog?
Ja, en ik zag een lichte borst, zag ik.
Ja.
Bruine vleugels.
Ja. Het is een nachtegaal.
Ik dacht
een
iets langer snaveltje te zien. Maar ja. Dat weet ik niet zeker.
Nee, dat heeft hij ook. Hij heeft een vrij... het is een beetje, hij is iets kleiner dan een zanglijster. En het is ook een beetje een lijsterachtige vogel.
Ja.
En weet je wat de nauwste verwant is van de nachtegaal? Ja. Die hebben we een hele aflevering aan gewijd. Nu zie ik jou denken. Ja. Waar lijkt die op als je hem een blauw keeltje zou geven? De blauwborst.
Ja, ik wist natuurlijk nu de blauwborst.
Hetzelfde genus. Ze zijn heel nauw verwant. Een nachtegaal zingt veel luider nog.
Oh, hey, daar gaat hij. Ja. Ik... oh, ik wil hem wel inderdaad. Laten we kijken tot hij in de scope komt. Maar ik heb hem gezien.
Ja, je hebt hem goed door je kijker gezien. En de nachtegaal is bedreigd. Dus van alle vogels... ze hebben van 125 vogelsoorten gekeken welke soorten het hardst achteruit zijn gegaan. En Nachtegaal helaas scoorde ongeveer het hoogst met 63% achteruitgang in de laatste 25 tot 30 jaar. Dus het is echt een soort van, ja, dit soort gebieden, dus duinvalleien en zo. En hagen en kreupelhout. Koekoek zit dichtbij.
Ja, ik hoor.
Oké, die koekoek zit dichtbij.
Oké, gaan we, wat, zeg maar.
Ja, die koekoek moet wel even binnen.
Ik heb de nachtegaal ook wel echt gezien. Ja, ik heb, ja, is dat erboven?
Ja, was het.
Oh, ja. Ja.
Zie je zo'n roodbruine staart?
Oh ja, dat zie ik nu heel goed.
Zo, en zo'n grote oog.
Kijk, kan je hem even in de kijker?
Ik ga hem proberen in de scope. Maar als ik beweeg is hij weg, dus ik blijf. Laten we gewoon maar door de kijker kijken.
Waar zit hij nu?
Hij zit hier recht voor je beneden.
Oh, wauw. Ik zie hem echt veel beter. Hij heeft hele kastanje, rode, ja, bruine staartpennen.
Ja.
Wauw.
Goed gezien, toch?
Ja, prachtig.
De nachtegaal.
Ik vind, ja. Oké, ja.
God. En zag je dat grote oog? Hij heeft een heel groot oog. Dat is omdat hij gedeeltelijk nachtactief is.
Ja.
Dus nachtegalen, de zangpiek van die beesten, is eigenlijk het uur voor zonsopgang. En echt de schemer. Ze zijn het meest actief aan het zingen in de schemer. Dus als we hier zouden lopen om 5 uur 's ochtends,
ja,
zou ongeveer het enige wat we horen nachtegaal zijn.
Ja, ik.
En er gaan zijn mythes. Maar dat gaat waarschijnlijk over de Chinese nachtegaal, iets heel anders. Of Japanse nachtegaal bedoel ik. Maar dat de Chinese keizers vroeger, als er dan een nachtegaal ergens in een keizerrijk zat te zingen, dan lieten ze een kasteelmuur bouwen rondom het territorium van de nachtegaal.
Omdat het zo mooie zang was.
Ja, ja, en de Romeinen, die hadden in hun huis hadden ze nachtegalen. Het was een symbool van status als je een heel mooi zingende nachtegaal in je huis had. Dus het is echt een vogel die ook, ja, in mythologieën voorkomt en als de mooiste zanger. En het komt van nachtegaal. De naam is galen, is oud-Nederlands of middel-Duits. Voor galen is schreeuwen, geluid maken. En nacht als van nacht. Dus nachtlawaai maken, nachtzanger. Dat is eigenlijk zijn naam. Maar een soort die dus in het probleem is.
Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, ik zeg het nog een paar keer, maar die etymologie vind ik echt te gek van die vogels. Want sowieso de taal maakt altijd weer dingen duidelijker. Ja. En ik moet zeggen, ja, die staartpennen, nu ik die zo goed zag, dat vond ik echt wel echt bijzonder. Vond ik heel mooi eruit zien ook.
Ja, die rossige staart. Ja. Hij is ook wat groter dan die blauwborsten. Terwijl die daar dus, beide is het genus Luciana. Dus hetzelfde genus als de blauwborst. Een genus is, ja, nog, weet je, 1 trap verder dan dezelfde familie.
Ja, oké. Nou, ik ben echt heel blij eigenlijk.
Ja, dat is heel mooi.
Ja.
En ik hoor hier Butter zingen.
Oké.
Dus die ga je, omdat ik weet dat jij ongeveer het niet kan houden als je Butter kan zien. Maar die koekoek, fuck, die zat natuurlijk ook te roepen. Oh, keuzes.
Nou ja, en wat ik grappig vind aan de putter is dat hij in het Engels dus goldfinch heet.
Oh, vliegt hij weg.
Ja, ik zag hem wegvliegen.
Dan mag je nog even niet te veel vertellen over de putter.
Oké. Zou ik jou eens wat vertellen over de
putter? Nou, Fabricius, die heeft een werk in het Mauritshuis. Ben je daar wel eens geweest, Arjan? Nee, ben je nog nooit geweest.
Precies. Daar gaan we eens een keer samen heen.
Ja.
Ga ik jou eens wat leren. Fabricius, omgekomen, door een ontploffing, toen hij maar 20 jaar oud was. Tragisch. Dat was misschien wel de beste schilder van Nederland geworden. Ik zie dat je het weer in niks interesseert.
Oh, braamsluiper. Dit is zo vogel.
Wat, maar braamsluiper?
Braamsluiper is in de vorige aflevering. Ja, hadden we de grasmus. Hier, kijk, boven je. Dit is een grasmus.
Ja, zie hem.
Grasmus, maar veel mooier te zien.
Ja, oh ja, ik zie hem heel mooi.
We gaan hem even in de scope kijken. Oh, en hij is alweer weg. Dit is een baltsvluchtje.
Ja.
Ja, oh. Naar beneden.
Ja, oké. Okay. Nou ja, die hebben we dus even... Want ik had hem vorige aflevering ook echt heel goed gezien, hè?
Ja.
En, maar dat vind ik wel heel leuk.
De braamsluiper.
Dat hij nu die parachuteduik deed. De braamsluiper.
Mooi dat je die nachtegaal zo goed hebt gezien.
Ja.
Echt mooi, hij liet er echt... Want ik doe vaak als je dat aanloop, je dat... Sommige nachtegalen zijn echt de uitslovers. Die kunnen dat wel 40 seconden lang volhouden. En er was ooit een beroemde celliste in Engeland, voor mij. En die was een celloconcert aan het geven. En er was een nachtegaal die ging ook lawaai maken terwijl ze aan het cello spelen was. En dat op een gegeven moment...
In
Engeland.
In een open lucht of zo.
Ja, toen op een gegeven moment... Nee, bij haar huiskamer zat het raam open.
Oh,
en
zo,
dat ging gewoon, helemaal viral. Ik had het voorafgaand in deze aflevering had ik dit opgezocht. Ja. Beatrice Harrison.
Oké.
Okay. Was een bekende Britse cellist. In haar tuin in Oxted zat een nachtegaal die bleef zingen terwijl Beatrice zat te repeteren. Dat bracht haar op het idee om een duet live uit te zenden op de BBC. Meer dan 1 miljoen luisteraars konden op de radio luisteren naar een cello-uitvoering van haar. Met nachtegalenzang ertussendoor. De respons was overweldigend. In de weken die volgden op de uitzending ontving Beatrice meer dan 50.000 brieven van verrukte luisteraars. Een soort vogelspodcast.
Nou, ja, misschien kunnen we wel even een stukje laten luisteren. Ik weet nu nog niet hoe het hoort, maar misschien kunnen we dit erin monteren.
Boerenzalen. Kijk, die gaan die koekoek.
Het is alvast prachtig.
Die koekoek is sneaky vandaag. Hij roept af en toe.
Hij is ons aan het teasen, hè?
Ja, maar het is mooi, want we hebben de laatste tijd natuurlijk best wel vaak dat we dan gingen... We gaan nu een vogel zoeken en binnen een halve seconde.
Ja.
En nu zijn we al anderhalve aflevering aan het proberen. Hier komen je putters weer.
Puttertjes zijn vaak met z'n tweeën. Klopt dat?
Nou, ze zijn... hier zit hij.
Is dat een...
Nou, zelfs vinters zitten ze zelfs in grote groepen. Omdat ze... Ja, ze... Nu vormen ze paardjes in deze tijd van het jaar. Nu goed kijken door de begroeiing heen.
En zijn ze monogaam of...
Puttertjes is een vink, putters een vinkachtige.
Ja.
Oh, in de winter vormen ze van die grote groepen.
Oh, te gek. Maar oké, dat rood op zijn kopje en dan dat zwart en het wit en dat gouden streepje. Wat ik zo mooi vind, is dat als hij zijn vleugels spreidt, dan zie je daaronder, pas in zijn onderstaart dekveren, als ik dat zo goed zeg, daar zie je het mooie geel.
Waar kwam die vandaan?
Ja, nou ja, ik dacht vorige keer, doe ik nog even klunzig, zodat je me blijft meenemen.
Ja.
Maar nu... Laat ik toch wel weer even zien wat ik allemaal... Maar ik heb dit geleerd door jou, hè, Arjan. Dus je kan jezelf vooral een schouderklopje geven.
Ah, dan vind ik het wel mooi.
Ja, dat dacht ik al.
Maar mooi, hè?
Ja, ik
en
vind
kijk
dit...
even,
ja,
ik nu begrijp... moet jij zeggen, hoe ver komt het rood achter zijn oog?
Ja, dat kan ik nu even gewoon niet zien, want hij zit niet naar mij toe. Kan jij dat...
Heel ver. Ik dacht een spotvogel te horen.
Hij heeft rood boven en rood onder.
Nou, als het rood voorbij zijn oog komt, is het een mannetje. Als het rood op zijn oog komt, is het een vrouwtje.
Sorry, kan je even kijken dan? Want het is echt wel... Dit is echt kijken 3.0.
Het is een vrouwtje. En het rood komt op het oog en niet achter het oog loopt het door.
Nou, dat vind ik wel echt een hele leuke extra add-on. Ja, oké, nu zie ik het.
En weet je wat hij eigenlijk heet, die distelvink? Vind ik eigenlijk een mooie naam. Putter. Die naam Putter komt eigenlijk van dierenmishandeling. Vroeger, en dat zie je ook op dat werk van Fabricius, dan zie je die putter. Er zit aan zijn kooi zit een koperen kettingje. En er zit een vingerhoedje aan vast. En onder die kooi staat een bakje water. En die putter, die moest vroeger, dat vonden mensen leuk, moest hij zijn eigen water met dat koperen kettingje moest die optakelen uit het bakje water eronder.
Oh ja, en zo is
hij
ook
en
afgebeeld.
En zo komt hij als puttertje. Daaraan dankt hij zijn naam. Terwijl eigenlijk, Distelvink vind ik een veel betere naam. Omdat hij heeft een heel konisch, puntig snaveltje waarmee hij gespecialiseerd is in het eten van distelzaden. Puttertje is eigenlijk een beetje dierenmishandeling.
En zo heeft Fabricius hem waarschijnlijk dus ook heel goed kunnen schilderen. Omdat hij gewoon in de kooitje zo zat. En dat wou ik wel weten, of dat wou ik jou net vertellen. In het Engels heet hij natuurlijk goldfinch. Ja. En dat is veel meer om...
Die vleugel, die gele strepen.
Want als je namelijk goldfinch vertaalt, is het goudvink.
Ja,
ging ik dat opzoeken in een boekje. Dat is een hele andere
vogel. Ja, dat is een pitfall is dat. Instinker. Maar ondertussen hoor je het gootje naast ons, het kabbelende gootje. Dat.
Ja.
De braamsluiper.
Ah, dit is hem.
Die lijkt twee druppels water op de grasmus.
Ja, kijk, dat voor mezelf vind ik dat nu. Dat is mijn volgende goal. Dat je dus vogels die heel erg op elkaar lijken kan determineren zonder dat jij erbij bent.
Goedemorgen,
meneer. Want...
Kijk, hier zit hij. Hij skulkt hier de laag. Ja, komt hij. Wat, zie je hem?
Ja.
Zie je het grijze koppie?
Ja, super grijze koppie. Ik zie
hem. En een wit keeltje? Ja, nu komt hij vrij zitten. Ja. En daar zit hij helemaal voor je.
Ja.
Ja. Twee zijn het er. Twee braamsluipers. Braamsluiper.
Ja, ik zie het grijze kopje.
Ja.
En inderdaad hetzelfde bosje als de...
Oké, en wat is er met die braamsluiper? Heeft ook wel weer een mooi verhaal. Want je weet, onze trekvogels, die migreren naar Afrika heel veel. 40% ongeveer, tussen de 30 en 40% van al zijn broedvogels trekken naar Afrika. Meestal gaan ze gewoon naar het zuiden, grofweg. En dan gaan ze bij Gibraltar of laten we zeggen via de laars van Italië steken ze Afrika in.
Ja.
Die braamsluiper bereikt bij ons ongeveer het meest noordwestelijke deel van zijn verspreidingsgebied. En zijn verspreidingsgebied strekt zich eigenlijk naar het oosten uit. En die migratieroute gaat dus ook naar het oosten. Je zou tegen zo'n braamsluiper willen zeggen, hé vriend, ga gewoon naar het zuiden via Gibraltar. In plaats van wat hij doet, helemaal naar het oosten en dan via het Midden-Oosten, Israël en dan naar Oost-Afrika. Daar overwintert hij. Dus hij maakt een zieke omweg om te overwinteren.
Wow.
Dat is evolutionair zo gegaan. Dus waarschijnlijk is zijn verspreidingsgebied naar het westen toe ooit uitgebreid. Maar volgt hij nog al die eeuwenoude migratieroute via het Midden-Oosten.
En zit nou die genen, dus dat ze weten waar ze heen moeten trekken. Zit dat bij een vogeltje meteen van hun geboorte?
Ja.
Of moeten ze mee met eerst met een...
Nou, ganzen en dus grote vogels als ganzen en kraanvogels, die vliegen dus met hun ouders mee. Maar bijvoorbeeld die zangvogels zijn dan echt meteen... Ja, zijn ze op zichzelf aangewezen. En hoe dat gaat, ergens in hun onderbewustzijn gaat een soort, dan moet je zien als een soort schakelaar, die gaat af. Die wordt getriggerd door licht. Dus als het daglicht afneemt in het najaar, op een gegeven moment dan gaat er gewoon iets klik om in hun hoofd en dan gaan ze vliegen. En tijdens die route onthouden ze dingen van kustlijnen, een chille plek waar... Een putter.
Echt voor onze neus.
Daarbij ze zwerven nog even rond in het territorium. Als ze jong zijn en uit het ei zijn gekomen. En dan maken ze eigenlijk een fotocopie van de stand van de maan, de sterren, de zon. Dus daarop kunnen ze navigeren. En dan hebben ze in hun gehoorgang minuscule ijzerdeeltjes. En daarmee kunnen ze variaties op het magnetische noorden kunnen ze ook aanvoelen. Dus zo kunnen ze navigeren. Maar ja, weten we nog pas heel veel, pas net. Dus we weten bijvoorbeeld, die braamsluipers en grasmus. En het gros van al deze vogels die we nu horen, die migreren 's nachts. En dat doen ze niet op een paar honderd meter hoogte, maar op 2000 meter hoogte.
Echt?
Dus wat ze doen, ze vliegen naar een hogere luchtlaag en dan kijken ze een beetje, staat de wind goed? Nee, oh, dan gaan we weer terug naar beneden. En dan als ze merken, ah, nu hebben we windje mee, boom, naar het zuiden. Ja.
Oh, is dat wel eens gefilmd?
Nee, dit dat is kan, dus heel veel hiervan mogelijk. Is hypothetisch, maar veel weten we nu door zenderonderzoek.
Ja.
Dus dan kan je
de hoogte zien.
Ja. Oké, nu moeten we die koekoek vinden. Heel veel tussendoor. Hoeveel hebben we nu? Nu moeten we eigenlijk een derde aflevering.
Ja, we zitten oprecht. We zijn al. En ook voor de luisteraar, even om een beeld te vormen. We hebben net.
Oh. Ja, koekoek.
Ja, we gaan deze ook. Dit is echt.
Ik zie hem, wacht.
Yes.
Oh. Volgen. Oké. Okay. Ik zie nu een koekoek.
Ja, het is...
Kom.
Ja.
Kom.
Ja. Oh. Wow, wat is dat?
Hier zit die koekoek.
Echt?
Kom op, Arjan.
Joepie. Oh, yes. Een hele grijze, lange vogel. Een beetje gebandeerde... Ja.
Waar doet hij aan denken?
Ja, aan de valk.
Ja, aan de sperwer.
Ja. Oh, nou ja.
Of havik.
Havik ja. Bedoelde ik. Daar vliegt hij. Maar zie je hem? Hij zegt... Maar ik zie... Ja, ik heb hem. Kijk.
Arjan. Nee, dat is een zanglijster.
Nee.
Die naast die merel landt.
Nee.
Jawel. Je keek
nee,
naar het...
Nee, ik zweer het je, ik heb hem.
Hij zit daar te roepen, links.
Maar hij vloog weg.
Ja, nee, je zag hem wegvliegen in je beeld.
Ja.
Maar wat hier vliegt is een zanglijster en een merel.
Oh, maar...
Hij koekoek zit nog steeds links te roepen. Maar hij is nu naar de...
Ik zie niet meer mijn...
Maar je zag hem door de scope.
Ik zei valk, maar ik bedoel... Ja, is dat hem?
Nee, ik zie een roofvogel vliegen. Hou dit vast. Even kijken wat het is. Nou, een bruine kiekendief vliegt ver weg langs. Oké. Okay. Ja, de koekoek.
Okay. Ik zag hem goed. Inderdaad, de havik. Dat...
Ga maar even zitten voor een heel vet verhaal. Okay. De koekoek is een broedparasiet. Dus wat hij doet, hij legt zijn ei in een andermans nest en laat het jong opvoeden door pleegouders.
Ja, oké. Okay.
Dus een van zijn favoriete waardvogels, dus pleegouders, hebben we gezien, ook in de vorige afleveringen net weer, de grasmus.
De grasmus.
Maar hij heeft er nog een paar.
Ja, dus hij legt zijn ei ergens neer en dan peert hij hem weer en dan laat hij het andere
hij
vogel.
Hij niet, hij is een hij. Maar daar moet ik dus wel even... Ja. Je ziet dat mannetje koekoek, jij zei al heel goed, gebandeerde borst, grijs. Ja. Hij lijkt heel erg op een sperwer. Dus wat hij doet, hij vliegt luidroepend door allemaal van die grasmus territoria. En die grasmus denkt, hey, sperwer, die moet ik niet in mijn territorium. Dus die proberen hem weg te jagen. Die vliegen achter hem aan. Dan komt het vrouwtje koekoek. Die is bruinig, onopvallend van kleur. Die sneakt naar dat nest toe. Die eet vaak al een paar van die eitjes van die waardvogels op. En die legt dan haar ei. Wat als twee druppels water lijkt op het ei van die waardvogel. Alleen drie keer zo groot is. Legt ze in dat nest van die grasmussen. Nu heb je, net als wat wij blauwe of bruine ogen hebben. Of blond haar of donker haar. Heb je dus koekoekvrouwtjes die een ei kunnen leggen dat alleen matcht met een grasmus. En je hebt graspieperkoekoeken en je hebt hegemuskoekoeken. Dat is een soort fenotypisch kenmerk. Maar zo'n grasmuskoekoekvrouwtje die in een seizoen legt ze zo 20 tot 25 eitjes zo door haar territorium heen. In allemaal nesten van grasmussen. Dan is er een soort evolutionaire wapenwedloop gaande. Waarbij die waardvogels steeds beter worden over, en dan heb ik het over honderdduizenden jaren, in het herkennen van dat koekoeksei.
Ja.
Als fake, niet
ja,
hun
precies.
Ei. En die koekoek wordt steeds beter in een ei leggen dat heel erg lijkt op dat van die waardvogels.
Ah, oh.
Oké. Okay.
Dit is
wat er dan gebeurt. Laten we zeggen, 70, 80, zo niet 90% van die koekoekseieren wordt ontdekt door die waardvogel als zijnde niet van hun. Dus die werken het uit het nest.
Best veel.
Ja. Als dat nou niet gebeurt, want die koekoek die heeft gekeken naar dat nest van die waardvogel. En die timed het natuurlijk zo dat haar ei net iets eerder uitkomt dan dat van die waardvogeljongen.
Ja. Okay.
Dus wat er gebeurt, die koekoek die komt uit het ei, dat koekoeksjong. En nog helemaal kaal en hulpeloos, door instinct gedreven. Het eerste wat hij doet, tussen schouderblaadjes werkt hij al zijn stiefbroertjes werkt hij het nest uit. Die vallen dood neer op de grond. Soms zelfs de al uitgekomen jongen. Oké, okay. Vervolgens krijg je een paar weken later het klassieke beeld van een heel klein nestje met een hele grote koekoek. Hij is bijna zo groot als een duif. En dan twee van die volledig doorgestreste grasmussen die alleen maar voedsel geven. Nu, als ik jou op zou voeden in een Chinees gezin, hè,
ja,
dan ga je Chinees praten, dan ga je Chinese kleding dragen, Chinees eten.
Grote kans.
Die koekoek, die gaat niet, ze wordt niet in een soort identiteitscrisis de rest van zijn leven als een soort koekoek of grasmus gevangen in een koekoeklichaam door het leven. Nee, die migreert naar Afrika. Zijn ouders zijn dan al lang weg, want die trekken weg in juli, augustus. Dus die hoeven niet voor een jongen te zorgen. Dus die zijn hier ook maar heel kort, die koekoeken. En die jonge koekoeken, die gaan eind augustus, september pas weg naar Afrika. Dus die moeten ook helemaal zelf die route vinden. En dan, het jaar erop, komt die terug, die koekoek. En dan flikt hij hetzelfde geintje weer. Dus dan hij is echt een parasiet.
Ja.
Dus het is niet een symbiotische relatie. Die grasmus heeft helemaal niks aan deze relatie. Die wordt gewoon gebruikt.
En wat jij zei inderdaad, Chinees leren. Hij heeft dus ook zijn eigen zang van de koekoek.
Ja, maar dat hoort hij nog, dat pikt hij op. Omdat die koekoeken die zingen nog best wel lang door, tot in juli. En dan zijn die koekoeksjongen, die zijn al uitgekomen. Maar dit is nog pas het begin van hoe vet de koekoek is.
Ja, ik vind dit echt misschien wel het vetste vogelverhaal dat je tot nu toe vertelt.
Dankjewel.
Nou ja, maar ook...
Ja, de koekoek bedankt.
Ja, bedankt koekoek. Maar hoeveel verschillende waardvogels heb je ongeveer? Weet je dat?
Voor mij heb je enkele tientallen soorten. Maar dat zijn dus allemaal... Dus een koekoek, een vrouwtje kan niet bij een nest aankomen en denken... Hé, er liggen blauwe eitjes in van die en die vogel. Wacht, ik leg een blauw eitje neer. Nee. Zij kan maar één soort ei leggen.
Ja, oké. En is dat ook omdat zij bijvoorbeeld... een koekoek is geboren bij de grasmus. Mm-hmm. Gaat hij daarna ook het eitje kunnen imiteren van de grasmus?
Nee, want hij kan natuurlijk gepaard zijn dat koekoekvrouwtje dat uitgelegd met een andere... Net zo, weet je wat je vroeger bij biologie kreeg je toch BB, grote B, kleine B, grote A.
Heel lang geleden, maar ja.
Dus een koekoekvrouwtje, een grasmusvrouwtje kan dus uit een ei van haar kan een koekoek komen die juist een graspieperkoekoek is. Oké, okay, en nu? Het is duizelingwekkend, maar het gaat nog verder. Want wij weten, die koekoek is een lange afstandstrekker. Dus die trekt naar Afrika. Maar koekoeken komen helemaal voort tot aan Noordoost-China. Tot aan Peking. Beijing, moet ik zeggen. Van die koekoeken wisten onderzoekers niet waar ze naartoe gingen. Dus toen hebben ze er een paar gevangen. Hebben ze hele lichtgewicht zendertjes opgeplaatst. Om te kijken waar ze naartoe gingen. Dus er werden kratjes bier ingezet. En de ene onderzoeker die zei, ga naar Zuidoost-Azië. De ander zei, ik denk naar India. Een enkeling zei naar Sri Lanka. Dus ze gingen die koekoek, die kon je volgen. Hij had een transmittertje van 2 gram op zich. En ze konden hem volgen. Dus ze zagen hem zo dwars naar het zuiden gaan door China. Toen stak hij zo de Himalaya over. Dus mensen dachten, ga naar India. Ging naar Zuidwesten. Dus die Sri Lanka-man dacht, ik ben binnen. Maar wat deed hij? Hij vloog een bam door de Indische Oceaan over. Via de Seychellen, helemaal naar Somalië, Kenia, Oost-Afrika. Daar overwinterde hij. En dan ging hij via de Golf van Aden, via het Midden-Oosten, dwars door Centraal-Azië, weer terug naar Peking. Dat deed niet alleen die koekoek, dat deden ze allemaal. Dus die koekoek, ieder jaar vliegt hij van Peking naar Somalië en terug. Dat is zijn migratieroute. Lijp, hè?
Ongekend.
Ja.
En dus die wij hier zien, gaan ook naar Somalië?
Nee. Onze koekoeken gaan gewoon naar tropisch Afrika, naar Congo.
Oh, oké.
Okay. Ja, en dat hebben ze dus ook met zenderonderzoek. Weten ze dat die koekoeken van Noordwest-Europa, die trekken naar Congo of Zuid-Congo. Daar overwinteren ze. En dan krijgen ze dus ook een jonge koekoek. Dat hebben ze dus ook gezien. Die komt dan aan in mei weer. Die heeft die hele reis vanuit Congo gemaakt. Dus een jonge koekoek die dit jaar uit het ei komt, die volgend jaar terugkomt. die denken al na een paar dagen soms of misschien een paar weken. Maar die gaat hem niet worden. Mij gaat het niet lukken om een vrouwtje te versieren. Dus die gaan dan alweer terug naar Congo. Dus die zijn hier echt maar soms maar een paar dagen aan een paar weken. En dan gaan ze alweer terug. Zonder dat ze onverrichte zaken terug naar Afrika.
En hoe gaat het? Wat is de stand van de koekoek? Want zij zijn dus wel...
Nee, ze zijn bedreigd.
Ja, hun kans... ze zijn echt bedreigd.
Ja, want die zangvogel, die waardvogelsoorten... Doordat de insecten heel hard achteruit gaan... Gaan die waardvogelsoorten, zijn allemaal insecteneters, die gaan achteruit... In ieder geval een groot deel ervan. De graspieper, de grasmus, zijn allemaal sterk achteruit gegaan. En die koekoek, die staat als het ware op een andere soort gekke manier bovenaan de food chain. Oh, nu kan je mooi die waardvogel die we eerder zagen, die kan je nu weer mooi zien. Dit is zijn favoriete waardvogel. Deze grasmus is misschien wel het zakkie. Die zit nu mooi te zingen. Vrouwtje probeert te versieren. Als hij een beetje pech heeft, zit hij over 2 weken... zit hij een koekoeksjong te verzorgen in plaats van zijn eigen jongen. Ja, serieus.
Nou ja, en
die kans is gewoon
aanwezig. Dus hij is inderdaad hij is afhankelijk van de waardvogel. En dan ook nog eens maar 70...
En hij eet ook nog eens grote insecten en rupsen en zo.
En
dus hij eet ook nog eens grote insecten. Dus die koekoek heeft echt grote problemen. Die is echt hard achteruit gehold.
Dus die waardvogel gaat achteruit. En die waardvogels, die hebben sneller door dat het een ander ei is. Dus
ja, daar zit ook nog een dingetje. Precies. Dat is hypothetisch. Maar dat je die koekoek... Eigenlijk is belachelijk dat hij niet duiven doet of zo. Maar dat hij zo'n kleine vogeltjes doet. Want dat past eigenlijk niet. Eigenlijk is die koekoek, die evolutionaire wapenwetloop... dat is een hypothese hoor. Is hij misschien aan het verliezen. Dus er zijn wetenschappers die denken dat koekoeken een miljoen jaar geleden... een ei legde in duivennesten. Maar die duiven werden te goed in het herkennen. En toen moest hij steeds terugschakelen. En nu zit hij op niveau grasmus, klein vogeltje. Misschien zit hij over een paar honderdduizend jaar... als hij niet al is uitgestorven door menselijk toedoen. Dan zit hij misschien wel op niveau goud aan. En dan op een gegeven moment is hij gewoon fucked.
Maar dat vind ik ook nog, want het is echt inderdaad... het is wat ik net zag, het is ongeveer de grootte van een duif. Dus is zo'n... het lijkt me dat zo'n... eitje van een graspieper veel kleiner is dan...
Ja, dat is veel kleiner. Dat... Anderhalf de... wat zeg ik? 2 keer zo klein.
Maar
drie
qua
keer zo
kleur
klein.
Ziet hij er gewoon...
Exacte kopie qua patroon en qua kleur.
Dat zien... Dus die vogels zien niet die grote...
Die grote, dat maakt niet zoveel uit, maar het gaat om die kleuren. En oh ja, en dan zo'n grasmus koekoeksjong... De binnenkant van de bek matcht ook nog eens precies met de binnenkant van de bek met die... Die waardvogeljongen, bijvoorbeeld knalgeel met 3 zwarte stippen. En dat triggert nog extra die reflex van die ouders om heel veel voedsel aan te leveren. Dus die ouders die voederen zich soms bijna dood om hun pleegjong dat gewoon ze volledig gebruikt om die op te voeden.
Oké, ja, nou ja, en we zijn hiermee ook bij het einde gekomen van de aflevering.
Ja, wij gaan nog even doorvogelen.
Ja, wij gaan nog even doorvogelen. Dit was dus het tweeluik, het einde van deel 2. Aflevering 14. En volgende week is onze seizoenfinale.
Dan gaan we naar een hele vette vogel op zoek.
En jij bent me al weken aan het teasen met dat je dan de allervetste vogel voor me gaat vinden.
Van, ja, dat
voor
gaan
nu.
We.
Dus ik zeg het nog maar niet. Maar daar kijken we.
Mijn hint is... Hij doet. Quick. En dan.
Nou ja, een soort van hele Mexicaanse dans.
Ja.
Oké. Nou, wederom bedankt. Dit was echt een feest.
Dankjewel voor het luisteren naar de Vogels Podcast. Wil je samen met ons meer vogels spotten? Abonneer je dan op deze podcast. En voor een kijkje achter de schermen, volg dan onze Instagram @vogelspodcast. Alvast heel erg bedankt en hopelijk tot volgende week.